Goedemorgen. Het is fijn om te zijn bij jullie vanochtend. Voor diegenen die mij niet kennen, ik kom uit Amerika. Ik heb vannacht overgevlogen. Nee, ik woon hier in Heerde. Dus ik zou misschien op de fiets gaan, maar het regent, dus heb ik niet gedaan. Nou, Miriam zei dat vanochtend. Wij leven in een gebroken wereld. Je hoeft alleen het nieuws aan te zetten. Er is oorlog, armoede, ziekte, calamiteiten. Er is een onvolkomen en zondige wereld. Dat wordt ook beïnvloed door het kwaad. Ook als christen in Nederland hebben wij te maken met ellende. Wij worden ook getroffen door ziekte, zonde, echtscheiding, het overlijden van aan dierbaren, woestijnperiodes, depressie. Misschien hebben wij ruzie in de familie of ervaren wij de pijn van de ouderdom. Of voelen we ons ver weg van onze dierbaren. Of misschien hebben we het gewoon moeilijk op ons werk. Ik vind het gemakkelijk in dat soort tijden om over mijn leven te gaan klagen. Eens kwamen twee Joodse vrienden elkaar tegen bij de klaagmuur in Jeruzalem. Die ene vroeg de andere, hoe gaat het met jou? De andere zei, nou, ik mag niet klagen. Misschien ben je deze week op de bergtop. Dat vind ik mooi. Dat is leuk voor je. Ik zeg heel vaak, geniet als alles goed gaat. Het zal niet lang zo blijven. Omdat er komt altijd iets onverwachts. En het komt juist wanneer we liefst willen niet hebben. Zo hoe je ook het went of keert, je zal een keertje moeilijkheden ervaren. Dingen gaan heel anders dan wij verwachten. Je krijgt zomaar problemen. En leven is soms heftig, zoals wij hoorden ook vanochtend. Het is heel makkelijk alleen het negatief te zien en daarover te gaan klagen. Omdat het is moeilijk. Nou, is klagen het enige optie voor ons? Of kunnen we een andere reactie leren van een psalm geschreven ongeveer 3000 jaar geleden? Deze mooie psalm leert jou en mij hoe belangrijk het is om God te aanbidden en ook om dankbaar te zijn. Ik hou van de psalmen. Ze zijn boordevol eerlijkheid, openheid. Schrijvers laten emoties en gevoelens aan God kenbaar maken. Je leest over de hoogte van lofprijs en ook de diepte van depressie. De psalmen zijn vol eerlijk en open communicatie met God. Psalm 100 is geliefd en bekend voor velen hier. Psalm 100 heeft veel overeenkomsten met de psalmen 93 tot 99, waar God als grote koning wordt genoemd. Vooral met psalm 95 zijn er veel overeenkomsten. Maar die psalm 93 tot en met 100 zijn vaak koningspsalmen genoemd. Psalm 100 is een mooie afsluiting vol dankzegging en aanbidding van de koningspsalmen. Nou, wij gaan door deze psalm heen fietsen. Dus ik begin met de titel, een psalm voor het dankoffer. Nou, psalm 100 is letterlijk getiteld in Hebreeuws een psalm voor toda. Toda betekent dankzegging en wordt ook gebruikt in vers 4. Kom zijn poorten binnen met toda, met een loflied. Toda is het dankoffer. Leviticus 7 beschrijft over toda. In Israël kon iedereen een dankoffer brengen. Als er iets bijzonders was in je leven, kon je toda, een toda aan God brengen. Het lijkt dat Psalm 100 is een lied om een toda dankoffer te begeleiden. En misschien werd de tekst gezongen toen mensen de tempel binnengingen. Maar er zijn andere ideeën. Misschien is Psalm 100 een algemeen lied voor dankzegging. En de Bijbel gewone taal zegt een lied om God te danken. Dat is wel mooi in verschillende vertalingen te zien wat zijn de echte nuances. En mijn inziens zit er veel rijkdom en nuances in deze psalm. Zo'n psalm voor dankoffer en een lied voor dankzegging kunnen allebei heel goed zijn. En het is een psalm als een uitnodiging om God te aanbidden en om hem te danken. Niet alleen voor Israël 3000 jaar geleden, maar ook vandaag voor ons en voor alle mensen van de hele aarde. Juik de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde, kom tot met hem met jubelzang. En dit is mooi, in Psalm 100 zijn er 7 uitnodigingen of aanmoedigingen om God te aanbidden. En dat hebben wij mooi gedaan vanochtend, God aanbidden. Vooral dat lied Symphony vind ik, het is zo'n mooi lied. Het past zo goed bij de psalmen van de vreugde en verdriet. En het staat hier, wij krijgen 3 keer nu een uitnodiging tot dankzegging en aanbidding. Juich, dien en kom. Nou, juich is een hard geluid, een roep, een triomfkreet, een geluid dat de oor splijt. Hoera! Net als wanneer een koning verwelkomd wordt door zijn blije volk. En het staat hier ook, de heel de aarde. Psalm 93 tot 99 gaan over God als koning over Israël en over alle volkeren. Natuurlijk is het een lied oorspronkelijk voor Israël, maar het is veel meer. God wilde Israël zegenen, maar ook alle volkeren. Gods regering en koninkrijk is voor alle volkeren en naties, voor de hele aarde. De hele aarde en alle volkeren mogen God verwelkomen met blijdschap als koning. En staat hier ook dien met vreugde. En dit vind ik een heel mooi woord, dien. Het heeft veel betekenis, waaronder iets doen voor een andere. Dienen, behulpzaam zijn. Er was een verhaal van een jongetje, kleine Joop, die zei, pap, ik droomde vannacht dat u mij een euro gaf, omdat ik zo behulpzaam ben geweest. Zijn vader zei, nou jongen, omdat je zo lief en behulpzaam bent geweest, mag je die euro houden. Helaas was het natuurlijk geen echte euro, een droom-euro. Maar dien heeft ook een nuance van aanbidding. Een dienst is praktisch hulp, dienen, maar ook waar aanbidding plaatsvindt. Bijvoorbeeld een eredienst, een zangdienst, een kerkdienst. In Romeinen 12 zegt Paulus, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welvallige offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Dienen is praktisch, maar het is ook aanbidding. Alles wat wij doen in het leven uit liefde voor God, in de eredienst of erbuiten, is aanbidding. Hier in de eredienst, morgen op je werk, thuis, in je vrije tijd, op vakantie, waar dan ook, alles wat wij doen, kan God eer brengen. Dien de Heer met vreugde. Laten wij alles doen, niet uit verplichting, maar uit vreugde, vanuit dankbaarheid. Daarom dien ik God en volg ik hem uit dankbaarheid en ben dankbaar en wil graag voor hem leven. Kom tot hem met jubelzang. Kom in zijn aanwezigheid met vrolijk zang. Denk hier aan de tempel, de plaats van Gods aanwezigheid. Maar denk ook aan de toegang tot de aanwezigheid van God als koning. Dus tempel en ook als koning. Nou, de volgende vers. Erken het, de Heer is God, heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. En dit is de kern van deze psalm. We krijgen nu, vers 3, de volgende. Ja, dank je. Wij krijgen nu de vierde aanmoediging. Erken het, of als het staat in een andere vertaling, weet het. De Heer is God. En waarom aanbidding en dankzegging? Er zijn drie redenen hiervoor. De Heer is God, heeft ons gemaakt. God heeft alle schepping gemaakt, hadden wij het over vanochtend. Alle mensen en volkeren. En hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij. Specifiek voor Israël toen, maar nu door Christus is het ook voor alle volkeren. En het staat hier de kudde die hij weidt. In de Bijbel in gewone taal staat hij zorgt voor ons zoals een herder voor zijn schapen zorgt. In de oudheid, een koning werd vaak uitgebeeld als een herder die zorgde voor zijn volk. In de Bijbel is God ook vaak beschreven als een herder. In Ezekiel, in de Psalmen, Johannes 10 is Jezus als de goede herder geschreven. En dat is mooi. Hem behoren wij toe. Maar als mensen willen wij liever autonoom zijn. Wij willen niet dat iemand anders voor het zeggen heeft in mijn leven. Mijn leven is van mij. Ik ben mijn eigen baas. Dat is een kreet in onze maatschappij. Ook als christenen worden we beïnvloed met deze normen en waarden. Wij willen ook eigen baas zijn. En ik kwam net voor de corona een verhaal tegen van Raphael Samuel, een man uit India, Mumbai, India. En hij ging zijn ouders aanklagen. Hij is lid van een beweging tegen geboortes. Hij zei, ik heb een goede relatie met mijn ouders, maar je kan er niet omheen dat ze mij ter wereld brachten alleen voor hun eigen plezier. Raphaël wilde zijn ouders aanklagen omdat ze hem zonder toestemming op de wereld hebben gezet. Dit verhaal klinkt misschien een beetje krankzinnig, maar het is wel te begrijpen in de huidige maatschappij. Het begin en het einde van het leven hebben wij zelf niet onder controle. Dat is best wel moeilijk voor ons als mensen. Maar wij kunnen niet onafhankelijk leven. Dat botst van binnen. Wij zijn niet geschapen voor onafhankelijkheid. Wij zijn geschapen voor afhankelijkheid. Wij hebben elkaar nodig. Paulus schreef in 1 Korintiërs 6, vers 19. Weet u niet dat u niet van uzelf bent? Psalm 100 herinnert ons aan de werkelijkheid dat God heeft ons gemaakt en wij zijn van hem. Okay, vers 4 en 5. Volgende keer. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofgezang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht. En wij krijgen nu weer drie keer een oproep en uitnodiging tot dankzegging, aanbidding. Kom, breng prijs. En poorten en voorhoven zijn opnieuw een beeld van de tempel. Maar je vindt poorten en voorhoven ook aan het hof van een koning. Tempel of hof, het is de plaats van Gods aanwezigheid. Breng hem hulde, prijs zijn naam voor wie hij is. En dat deden we vanochtend. Nogmaals, waarom aanbidden we hem? Waarom brengen wij toda? Er zijn weer drie redenen. De Heer is goed. God is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. En dat vind ik zo'n mooi zin. Zijn liefde duurt eeuwig. Maar dat woord liefde, dat is mijn favoriet woord in het Oude Testament. Het is Hebreeuws chesed. En dat wordt vaak vertaald genade, goedertierenheid, loyaliteit, betrouwbaarheid, standvastige liefde, barmhartigheid, goedheid enzovoort. Een heel mooi begrip, gesed. In dit vers is de liefde een standvastige liefde. Gods liefde duurt voor eeuwig. Het is een liefde die niet wankelt, die nooit wankelt. En God is trouw. Door alle generaties heen is God trouw. Hij blijft trouw. God is goed. Gods liefde is eeuwig. En God blijft altijd trouw. Zo is onze God. Daarom aanbidden wij hem met dankzegging. Nou, hoe kunnen wij deze psalm in praktijk brengen? Hoe kunnen wij dit mooie boodschap van aanbidding en dankbaarheid in onze levens anno 2023 toepassen? Ik wil even een glaasje water gebruiken. Nu is die halve vol. Ik vind het leven is vaak net als een glas water. Half vol of half leeg. Hoe gaan we zelf ermee om? Sommigen zien het glas half leeg en twijfelen aan God. Ze klagen over veel dingen. En het is waar. Het leven is vaak moeilijk. Moeilijkheden, pijn en lijden zijn een onderdeel van het aardse leven. Wij leven nog steeds in een zondige, gebroken, onvolmaakte wereld. En ik vind het heel belangrijk, hoe gaan we mee om met die gewone dagen in onze levens? Dat is het leven. Er zijn natuurlijk die hoogtepunten, kinderen die worden geboren, hele mooie dingen. En er zijn natuurlijk ook die dieptepunten, die crisissen, kinderen in het ziekenhuis en andere moeilijke dingen, ziektes, het overlijden van een dierbare. Maar dat zijn niet de meeste dagen in onze levens. De meeste dagen zijn gewone dagen waar het glas is half vol of half leeg. Ik wil jou en mij aanmoedigen vanochtend om te kijken vanuit een ander perspectief. Het glas in een gewone dag is eigenlijk ook half vol. Een vrouw vertelde dat haar grootvader 103 jaar oud werd. Op zijn verjaardagsfeest werd hij gevraagd of hij dacht dat hij 104 jaar nog zou houden. Jazeker, zei hij. Statistieken tonen aan dat heel weinig mensen overlijden tussen 103 en 104 jaar. Die grootvader had een positief kijk op het leven. Deze psalm leert ons om God te aanbidden en om dankbaar te leven. Dit is gebaseerd op de waarheid van wie God is. Zoals het duidelijk staat in vers 3, herken het, de Heer is God. Het is niet alleen maar positief denken. En het is niet zomaar uit niks. Maar het is een uiting gebaseerd op de werkelijkheid van onze God. Hij is schepper, koning van het heelal, herder en hij is goed, vol eeuwig leefde en hij blijft altijd trouw. God kan onze pijn, moeilijkheden en verdriet gebruiken, ook begrijpen we het zelf soms niet helemaal. Ik heb het misschien eerder verteld, maar ik heb een aantal leveringen van de EO-programma Andries en de wetenschappers bekeken. En een aantal van de wetenschappers vertelden dat ze vroeger gepest waren als kinderen. Maar door die moeilijkheden leerden ze volharding en hebben ze nu iets groots in de wetenschap kunnen bereiken. God kan moeilijkheden in ons leven gebruiken ten goede. Wij zien op deze aarde niet alles van de eeuwigheid. Laten we proberen het leven vanuit een eeuwig perspectief te kijken. Heb je te maken met moeilijkheden in het leven? Op je werk? Als gemeente? met je familie, vrienden of je buren. Kom tot God in aanbidding. Wees dankbaar voor wat je wel hebt. Er zijn wel veel moeilijkheden, maar God is goed. Hij heeft eeuwig liefde voor jou en God blijft altijd trouw. Laten we bewust de komende week werken aan leven vanuit een perspectief van aanbidding en dankbaarheid. Laten we tijd nemen, persoonlijk en samen, om God te aanbidden. En laten we ook specifiek aandacht geven aan dankbaarheid. Nou, ik vind het interessant, de moderne wetenschap bevestigt dat dankbaarheid goed voor je is. In 2015 was een artikel van Anne Morin in Psychology Today. Het artikel was gebaseerd op verschillende wetenschappelijke studies tussen 2003 en 2015. En het heet officieel 7 wetenschappelijk bewezen voordelen van dankbaarheid. En ik ga ze snel even lezen. Dit zijn de 7 voordelen van dankbaarheid. Dankbaarheid verbetert het gevoel van eigen waarde. Dankbaarheid verhoogt de mentale kracht. Dankbaarheid opent de deur naar meer relaties. Dankbaarheid verbetert de lichamelijke gezondheid. Dankbaarheid verbetert de psychische gezondheid. Dankbaarheid verbetert empathie en vermindert agressie. Misschien heeft onze samenleving dat nodig. Dankbare mensen slapen beter. Als je wilt goed slapen, wees dankbaar. Verder in het artikel schrijft Anne Morin: dankzegging kan je leven transformeren. In plaats van te klagen over die dingen waarvan je denkt dat je ze verdient, neem even tijd om je te concentreren op alles wat je wel hebt. Het ontwikkelen van een houding van dankbaarheid is een van de eenvoudigste manieren om je tevredenheid met het leven te verbeteren. Ik vind het mooi dat de wetenschap sluit aan met wat wij vinden 3000 jaar geleden in de Psalmen. Het is goed voor jou en mij om dankbaar te zijn. God is goed. Hij weet het allerbeste voor jou en mij. Psalm 100 leert ons over dankbaarheid en over aanbidding. Laten wij aanbidding en tode dankbaarheid in de praktijk brengen deze komende week. Laten wij samen bidden. Dank u, Hemelse Vader. U bent goed. En ik wil u danken voor Psalm 100. Help ons u te juichen en dienen in alles wat we doen. Te komen in uw aanwezigheid en erken dat u bent God. Wij behoren tot u. Wij willen bij u komen. U loven en uw naam prijzen. U bent goed, vol eeuwige liefde en u blijft altijd trouw. Zelfs in de moeilijke dagen van ons leven, zelfs in een daal van diepe duisternis, u blijft trouw. Mag dankzegging onze levens transformeren. Wij willen een dankbaar volk zijn, Heere God. Vader, ik bid voor de christelijke gemeente Hebron. Vader, ik bid voor de leiding. Ik bid voor onderscheidingsvermogen in alles wat ze besluiten. Vader, we bidden ook voor diegenen die ziek zijn. Vader, we bidden nog voor wat gebeurt in het ziekenhuis in Groningen. Geef die artsen veel wijsheid en inzicht. En Vader, we bidden ook voor diegenen die het moeilijk hebben op dit moment. Vader, ik bid dat u zal ze ook bemoedigen en ook laten zien dat er zijn ook mooie lichtpunten ook in hun leven. En dat ze mogen dankbaar zijn, ondanks de moeilijkheden mogen ze dankbaar zijn voor die lichtpunten. Vader, we bidden ook voor vervolgde christenen wereldwijd, diegenen die het nog veel moeilijker hebben dan wij. Vader, we bidden voor vluchtelingen en mensen in oorlogsgebieden. En Heer, we beseffen dat deze wereld heeft u zo nodig. Een wereld in brand met zoveel ruzies en conflicten. Wij hebben een vredevorst nodig en er is maar één vredevorst en dat is Jezus Christus. En dit vragen we in de naam van Jezus. Amen.